glas water als je wilt drinken.
Ah, dankjewel. Ja, dankjewel. Water is een van de dingen over die ik wil praten. Dus als ik het goed begrijp, is relevant zijn thema van april. En dus ja, de Bijbel is altijd heel relevant. En ja, ik wil over een van de auteurs spreken die heel relevant is en die het voorstel doet relevant te zijn. En dat is Johannes. En dat is gekoppeld aan water, brood, wijn. Dat is een symbolische, metaforische communicatie. Dus ik wil graag praten over de metaforen in Johannes. Als boodschap om ons te zeggen, op welke manier kunnen we relevant zijn vandaag. Zoals in de eerste eeuw. En dus we kunnen zien hoe Johannes metaforen gebruikt, beelden gebruikt van het dagelijkse leven. Brood, water, licht, donkerheid, verschillende beelden van het dagelijkse gebruik die een verbinding trekken tussen Yahweh, God, de Schepper, Jezus, de Heilige Geest en wij, de gelovige mensen, om relevant te zijn in deze wereld tot de terugkomst van Jezus. En dus, we kunnen misschien beginnen met Johannes. We gaan beginnen met zijn doelstelling. Wat is Johannes' doelstelling van het evangelie van Johannes? Wat wil hij bereiken? Wat is zijn, zijn hoofdboodschap? En vanaf God, gecommuniceerd door de Heilige Geest. Dat kunnen we zien in Johannes hoofdstuk 20, 30 tot 31. Dus elke document zijn eigen doelstelling, objectief. En dat zegt hij hier in Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, omdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Of de Griekse tekst zegt, leven heeft, en dat is in Johannes eeuwige leven. Dus Johannes schrijft over wat Jezus heeft gedaan en geleerd, met de doelstelling dat de mensen die naar deze boodschap luisteren, dat ze geloven, vertrouwen dat het waar is en hun vertrouwen in Jezus Christus als Zoon van God en als Messias plaatsen. En, dat is niet de doelstelling, maar dat is het middel, het instrument, de weg, door geloof iets anders te bereiken. Door geloof de doelstelling van God, van zijn openbaring, ervaren. En de doelstelling is eeuwige leven te hebben. Leven, volledig, eeuwige leven. En dat is beschreven in Johannes 14 tot 16 als kwaliteit van vrede. Een eeuwige leven is een vredesrelatie met God. En dat is gerealiseerd door de Heilige Geest, gebaseerd op de openbaring van God door Jezus Christus op aarde en de objectieve redding door Jezus Christus als offer voor onze zonden, zodat we vergeving ontvangen en door geloof in een vredesrelatie met God komen en eeuwige leven hebben. Dat is de doelstelling van het hele boek Evangelie van Johannes. We luisteren, we lezen, we luisteren, we geloven in wat gezegd is over Jezus. En dus we plaatsen ons vertrouwen in Jezus Christus. En dus we komen in een verzoening
En dus door in verzoening in een vredesrelatie met Jezus. En dus we hebben eeuwige leven. En dat is een leven van vredesrelatie met God. En dat leidt tot vredesrelaties met de mensen. En dus Johannes in zijn inleiding begint over Jezus te praten. En welke dingen gebeuren, zodat we kunnen begrijpen wie Jezus is. En zodat we ons vertrouwen in Jezus plaatsen om eeuwig leven te hebben. Johannes 1, 32, zijn inleiding. Praat hij eerst over zijn toepassing van Genesis 1 op het begin. En dan gaat het verder met getuigenissen over Jezus. Dus mensen die kennen Jezus en ze praten over Jezus. En de doelstelling is dat de andere mensen ook hun vertrouwen in Jezus plaatsen. En dus we hebben vanaf het begin verschillende getuigenissen. Johannes Doper en dan komen andere discipelen bij die geloven in Jezus en worden getuigen van Jezus en praten over Jezus, zodat de andere mensen ook kunnen in Jezus geloven en eeuwig leven kunnen hebben. En dus hoofdstuk 1, vers 32. En Johannes getuigde, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Dus doof is een duif. Niet doof is iets anders. Duif is in, in de wet van Mozes gebruikt voor arme mensen die, we hebben bepaalde offers, die moet je voor bepaalde zonden brengen. En dan arme mensen, misschien hebben ze niet genoeg geld om een schaap te brengen of iets anders. Dus een duif kan het vervangen voor arme mensen. Dus dat is een boodschap van redding. God geeft alle mensen, en ook de arme mensen, die misschien niet genoeg hebben om een offer te brengen wat van de wet van Mozes vereist is. En dus normaal kan vergeving alleen werken als je dit offer brengt. Dat is bepaald door de wet. Deze zonde, deze offer. En als je dat niet brengt, dan zie je geen vergeving. Maar God in zijn genade zegt, ook als jullie de wet kennen en ook als jullie weten wat jullie moeten doen, maar jullie kunnen het niet doen, is God vol van liefde en genade dat jullie toch kunnen vergeving hebben door God. Dus de duif vervangt een offer dat mensen niet uit kunnen brengen. Is gekoppeld dus aan Jezus als offer die vervangt alle dieroffers. En maakt het mogelijk dat wat mensen niet kunnen doen, kunnen ze toch ervaren. Ze kunnen vergeving ontvangen, ofwel ze normaal niet vergeving bedienen. En ze zondigen opnieuw. Doch opnieuw hebben ze vergeving nodig. Dus Jezus is het offer voor mensen die weten, ik weet wat God wil, maar ik kan het toch niet doen. Ik ben te bepaald. En dat is ook gekoppeld hier aan de geest van God. De duif wordt een symbool voor de geest van God, omdat de geest van God maakt het mogelijk dat ik kan begrijpen, ik ben zondenaar en ik heb vergeving nodig. Dat is de overtuiging van zonde in Johannes, van de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt het hart dat ik vergeving van God heb nodig. En de Heilige Geest plaatst in mijn hart vertrouwen dat God kan mij vergeven. En dat is heel belangrijk, omdat er zijn mensen die zeggen, ik weet niet, ik heb gezondigd en dat is zo slecht. Ik weet niet, kan God deze zonde vergeven? En dus door de Heilige Geest kunnen we vertrouwen in God. Jawel, dat kan. God vergeeft alle zonden als we in vertrouwen tot hem komen. En dat wordt gerealiseerd door de Heilige Geest. De objectieve basis voor redding is Jezus Christus. God zelf ist derjenige, die ja, Verfang kann anbieten an der Mensch. Der Dir of us, in dir, in der Mensch, ist nicht dasselbe. Dus in Realität, das allein, ja, zu geloven, zu helpen, zu begrijpen, vergeven kann. Dus wir haben ein System von Dir of us nodig, sodass die Menschen können begrijpen, ich kann Vergebung empfangen, obwohl die Sünde schlecht ist, und ich verdiene Tod, aber als, ja, in Verfang ist, kommt die Strafe von Gott auf diese Verfang von mir, sodass ich kann leben, obwohl ich es nicht verdiene. Das ist in Hülp, in System von Hülp von Vergebung in dem Alten Testament. Aber in Realität, als ein Mensch verdient zu sterben, kann allein ein Mensch, die völlig rein ist, de Platz von Urteil annehmen vor diesem Mensch. Allein ein Mensch. In dir ist hier kein Mensch. Aber ist ein Mensch, die geist ist, und nooit heeft gesündigt? Nee! Abraham, Moses, alle Propheten sind auch Sündenaren gerettet durch Vergebung. Dus Moses kann nicht mehr Platz innehmen, sodass er die Straf kriegt von mir. Und dat Moses heeft zelf Vergebung nodig. Dus er kann es nicht tun von mir. Abraham auch nicht. Ist ein heel belangrijke Prophet, Stamvader. Maar Abraham ist auch gerettet durch Gnade und nicht durch die Wet. Niet door besnedenis. Besnedenis komt later. Als God al verklaart, Abraham is, leeft in een vertrouwensrelatie met mij, dus ik zie hem als een juiste mens. Maar juist, niet volledig. Abraham is gered door genade, door vergeving. Dus Abraham kan mijn plaats niet innemen. Ik heb een mens nodig die volledig perfect is. Zodat deze mens aan mijn plaats sterft en zelf niet veroordeeld is, maar voor mij veroordeeld is en mijn straf op zich neemt. En dus de enige oplossing is God. Alleen God is perfect. Dus Jezus, perfect mens en God, is de enige die mijn plaats kan innemen. En dus op dit manier kan ik vergeving ontvangen en God blijft volledig gerecht. Omdat de straf is gevallen voor de zonde. En hier, gekoppeld aan de Heilige Geest, omdat op het begin van Jezus, voert Jezus de vervulling uit van het Oude Testament, er is Messias, volledig God. En dus de dienst van Jezus is gedaan door de kracht van de Heilige Geest. En dus op het begin van de dienst van Jezus, om getuige zijn, te zijn van Yahweh, het gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk om te begrijpen, omdat Jezus zegt over de Heilige Geest dat, oké, ik ga een tijd met jullie zijn, maar later ga ik verdwijnen. Maar jullie moeten niet bang zijn, omdat ik kom terug. En ja, Jezus komt terug, maar in de tijd van Jezus weg en Jezus terug is ja, nu 2000 jaar al. Maar Jezus komt straks terug. Jezus komt vlug terug. En Jezus komt ja nog na elke dagen terug, hè, in vorm van de Heilige Geest. Komt Jezus terug, zodat wij de dienst van Jezus kunnen verder doen, totdat Jezus ja, volledig terugkomt. Dus voor gericht en voor splitsing van de mensheid in twee delen, eeuwigheid met of zonder God. Tot de terugkomst van Jezus, op een andere manier, volledige manier, is Jezus nu hier door de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk. Omdat Jezus voert zijn dienst uit door de kracht van de Heilige Geest. En dat is wat de profetische teksten zeggen. De Messias, toen de Messias komt, gaat er het woord van God preken en de mensen die gevangen zijn, die slaven zijn, gaan vrij zijn. Ze zijn niet meer onder de macht van de zonde. Mensen gaan genezen worden. Mensen gaan de kracht van God ervaren door de Heilige Geest, omdat de Messias door de kracht van de Heilige Geest Gods werk volledig doet. En dus, we hebben gekoppeld hier aan Jezus, de volledige getuige van Yahweh in het Oude Testament in Jesaja, is Israël geroepen om getuige van Yahweh te zijn. Ze moeten het woord van Yahweh preken onder de nationen. Onder de, ja, dankjewel. Onder de volken. En ze zijn getuigen omdat ze Yahweh kennen en dus iets kunnen zeggen over Yahweh. En dat gebeurt buiten het volk van Israël en dat gebeurt binnen het volk van Israël. De priester in het Oude Testament is getuige. Eet in het Hebreeuwse ding. Is getuige van Yahweh. Waarom? Omdat hij Yahweh kent en dus hij geeft instructies, leer over Yahweh, zodat het volk kan weten wat verwacht God van ons. En het hele volk van Israël is getuige van Yahweh en zegt tegen de naties, de niet-Joden, jullie kunnen de schepper kennen, leren kennen. En zo werkt dat. Zo is Yahweh en hij is anders dan de andere goden. Dus jullie kunnen ook bijkomen en God de schepper leren kennen, vergeving hebben en met hem in een vredesrelatie zijn. En dan zegt Jesaja, maar in het algemeen, het volk van God doet het niet goed. Dus ze doen het niet zo als het verwacht is van God. En dus God gaat een dienaar nemen. En deze dienaar gaat de perfecte getuige van Yahweh zijn. En deze dienaar gaat zo een perfecte getuige van Yahweh zijn, dat hij zijn eigen leven gaat geven, zodat het volk van God terug naar God kan komen, en zodat de andere, de niet-Joden, de andere volken ook kunnen vergeving ontvangen en bevrijding van hun zonden. En dus dat zijn teksten van vervulling. En dus getuige is gebruikt door Johannes, ja, gebaseerd op een kennis, persoonlijke kennis van God, te zeggen, zo is God. En dat wil God doen in jouw leven. En dat betekent, getuige is niet, ik heb iets ervaring zo gewoon. Nee, ik ken Yahweh en dat zegt Yahweh. En dat moeten jullie doen, dat is getuige, dat is leer. Getuige zijn is leer geven van Yahweh. Buiten het volk van God en binnen het volk van God. En dus, we hebben Jezus, is de perfecte getuige van Yahweh en zegt, ja, Yahweh is zo. En dat verwacht hij van jullie en dat moeten jullie doen. En dan hebben we de kracht van de Heilige Geest, die Jezus volledig beheerst. En Jezus doet zijn werk door de kracht van de Heilige Geest. En dat wordt hier gedoond door de duif. Als symbolische communicatie om te zeggen, oké, Jezus heeft volledig de kracht van de Heilige Geest en dus wat hij zegt, is het woord van God. Hij is een echte, een perfecte getuige van Yahweh en wat jullie zien, de tekenen, de wonderen die jullie zien, is door de kracht van de Heilige Geest. En dan heeft Johannes een bepaald aantal van wonderen, meestal zeggen we zeven wonderen. Maar het is niet dat Jezus heeft zeven wonderen gedaan. Hè? Heeft duizenden van wonderen waarschijnlijk gedaan. Hè? Johannes zegt, ja, ik ga niet alles opschrijven. Hè? De bibliotheek in Leuven met 1 miljoen volume is niet genoeg. Hè? Dat is, Jezus heeft veel meer gezegd en veel meer gedaan. Dat is alleen, voorbeelden. Enkele voorbeelden, dat heeft Jezus gedaan. En elke voorbeeld is om te tonen, Jezus is Yahweh en er is autoriteit over alle dingen. Er is autoriteit over de fysieke wereld, er is autoriteit over ziekte, er is autoriteit over de Shabbat, er is autoriteit over alle dingen en zelf over de dood. De sterkste vijand van God, de dood. En vanaf dood wordt leven door de Messias, door Jezus, die werkt door de kracht van de Heilige Geest. En dus, dat is gezegd over Jezus, en dat is relevant op dit moment, omdat Jezus de Messias is, en het Joodse volk verwacht de Messias, helemaal relevant. En dat is een basis voor wat we moeten doen, omdat hier vanaf het begin in zijn inleiding praat er over de getuige van Jezus. Dus Jezus is de getuige van Yahweh. En door Jezus kunnen mensen Yahweh leren kennen. En dan komen ze tot Jezus en dan kennen ze Jezus. Ah, dat is Jezus. Oké, nu begrijp ik Jezus. Ah, dat is de Messias. En dan zijn ze getuigen van Jezus. Dus dat is een opvolg, een logisch opvolg. En dus wat Jezus doet, gaan dan de discipelen doen, de leerlingen van Jezus, gaan hetzelfde doen. Jezus stuurt ze uit en ze zien wonderen door de kracht van de geest. En ze zijn getuigen, ze leren, ze praten. En dus ze doen dezelfde werken zoals Jezus. Dus identificatie met Jezus en door de kracht van de Heilige Geest kunnen we dezelfde dingen ervaren. We hebben leven, eeuwig leven, als doelstelling. We zijn leven van vrede met God en met de mensen. En dat gebeurt door vertrouwen plaatsen in het woord van God. Door Jezus en door het woord wat dan vanaf Jezus de discipelen verder praten. En dus dat heeft te maken met ons, omdat als we leerlingen van Jezus zijn, dan hebben we dezelfde opdracht. Niets is veranderd. We zijn nog altijd leerlingen van Jezus. En we zijn nog altijd getuigen van Jezus. En we kunnen nog altijd effectieve getuigen van Jezus zijn door de kracht van de Heilige Geest. Omdat Jezus is met ons door de Heilige Geest. Dat is dezelfde Heilige Geest. En dat is dezelfde Jezus. En dus tot de terugkomst, zichtbare terugkomst van Jezus, is Jezus door de Heilige Geest met ons en we zijn getuigen op dezelfde manier, getuigen, relevante getuigen in de wereld. Hoe? Door de kracht van de Geest. Kunnen we relevante getuigen zijn? Door het begrijpen wie is Jezus en wat verwacht hij, wat wil hij doen, kunnen we relevant zijn en effectieve getuigen zijn. Dus leven is een centrale concept hier en later in hoofdstuk 3, vers 5, of 3 tot 5. Johannes 3 tot 5. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan nog niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden. Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Dus hier praat Jezus aan Nicodemus. Een leraar, belangrijke leraar in Israël, een lied van de Sanhedrin, van het gericht van Israël, het parlement van Israël. En dus Nicodemus, ja, heeft heel veel de Bijbel gestudeerd, maar toch weet hij nog niet exact precies hoe dat werkt met de Messias. En Jezus legt het uit en zegt, ja, zoals de Bijbel het zegt, zoals het woord van God zegt, okay. God alleen kan je redding geven. Dat kan je niet. Je kan wel de wetten doen, maar dat gaat niet zo uit dat je dat zo goed doet dat je eeuwig leven, als geschenk krijgt, gebaseerd op wat je kan doen. Dat is altijd Gods wonder. Eeuwig leven is Gods wonder. Dat is Gods werk. Dat kan de mens niet doen. Hij kan veel wetten doen, maar hij kan toch niet iets doen, zodat hij door zijn eigen kracht eeuwig leven krijgt. Dat is het werk van God. Dat is de hele geest die het hart verandert en in vredesrelatie met God mogelijk maakt. En dus hier opnieuw geboren worden, nieuwe schepping, is gedachte opnieuw geboren worden. Dus de mens is gemaakt in het beeld van God op het begin. Door de zonde is het beeld van God niet meer intact, maar vernietigd. En dus God is nu aan het herstellen van het beeld van God door de Heilige Geest. En dus we kunnen opnieuw gemaakt zijn in het beeld van God. En dat gebeurt door de Heilige Geest. Kunnen we opnieuw zo zijn zoals God het wil en op het begin heeft gemaakt. En dat is gekoppeld hier aan water. En dus de verbinding tussen water en geest. Water is ook een communicatiesymbolische communicatie van leven. In de woestijn is Yahweh de rots. Waarom? Omdat uit deze rots komt het water, zodat het volk niet sterft in de woestijn, maar leven heeft. Water betekent leven. En wie is de rots? Yahweh, de schepper, is de rots in de woestijn. Yahweh is het water dat we nodig hebben om te leven. En dus fysiek en natuurlijk in de geestelijke wereld is water, teken voor leven. Geestelijke leven. En dat komt van God. Niet wat we kunnen doen zonder God, maar dat komt van God. Yahweh is de rots, Yahweh is het water dat leven geeft. En die is het toegepast in Johannes op Jezus en de Geest. Door de nieuwe geboorte zijn we gereinigd. Water is leven, is reiniging, als er zonde is. Geen geestelijke leven is water. Dat betekent reiniging van de zonde. Doop, waarom doop? Ja, omdat water een symbool van leven is en van reiniging van zonden. En dus, dat is toegepast door het werk van de Heilige Geest. Alleen als je dit ervaart, door de Heilige Geest een nieuwe geboorte, een nieuwe mens bent, door een verandering, een mens die nu in een relatie met God leeft. Of later in Johannes 7. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Dus hier praat het over Jezus. In het Oude Testament, Yahweh is water en is bron van water, bron van leven. Nu is Jezus het water, bron van leven, bron van het water. En toen we vertrouwen in Jezus, dan ontvangen we het water van het leven. En dan hebben we leven in Jezus Christus. En dan zegt Jezus, maar er komt een tijd, dan ga ik weg. Dan ben ik niet meer. Dus geen water meer, geen leven meer, omdat Jezus is niet meer daar. En dan zeg je toch wel, hè? Ik ben nog daar. Maar in een andere vorm, door de Heilige Geest. Dus jullie kunnen nog altijd, op elk moment, kunnen jullie reiniging ontvangen, kunnen jullie leven ontvangen. En nog meer, toen jullie leven ontvangen door vertrouwen in mij, dan krijgen jullie de Heilige Geest ook. En dan krijgen jullie niet alleen water en leven door jullie vredesrelatie met mij, maar jullie zelf worden in bronnen van leven. Hoe komt dat? Omdat de Heilige Geest woont in ons. En dus de Heilige Geest produceert het leven, gesymboliseerd door het water, zodat als we spreken tegen mensen die God niet kennen, daar komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest doet zijn werk in hun hart. En als we mensen zien, die geloven in God, maar de wandelen niet zo, dan kunnen we helpen. Door de Heilige Geest kunnen we, een woord geven dat helpt deze mens terug te komen. En beter met God te wandelen. Door de Heilige Geest. Dus, ik ga altijd met jullie zijn, zegt Jezus. Ja, Jezus is altijd met ons. Door de Heilige Geest. En hij doet elke dag verder zijn werk. Jezus leert elke dag verder door de Heilige Geest. Jezus doet elke dag wonderen en doet zijn werk verder door de Heilige Geest. Dus, is in continuïteit. En dat betekent, hoe kunnen we relevant zijn? Relevant kunnen we zijn door ons vredesrelatie met Jezus. Als we altijd ons vertrouwen in Jezus plaatsen. En door deze vredesrelatie met Jezus, de Heilige Geest ervaren. En dus het woord van God ontvangen om het woord van God verder te geven in ons omveld met de mensen die God in ons leven plaatst, zodat deze mensen ook van ons door de kracht van de Geest leven kunnen ontvangen. Of anders gezegd, Jezus fluit door ons, door de Geest, zodat het leven tot de andere mensen komt. In elke omstandigheden. En dus water is Jahwe, is Jezus, is de Geest. En wij moeten ook deze water van God nemen en verder geven. En dus, dat gebeurt als we met Jezus wandelen en de Geest door ons kan werken. De conversatie met de vrouw heeft het ook over het water. En in Johannes 4, de Samaritaanse vrouw, in een conversatie die niet zo cultureel perfect is voor de mensen op dit moment. Omdat de vrouw is niet in het publiek, hè? Niet openbaar. De vrouw is in het privé, kan niet openbaar verschijnen. Hè? Dus deze vrouw is nu in het publiek, hè? Op een plaats met een bron. Hè? Maar oké, dat is één deel. Johannes, wat doe je daar, een vrouw openbaar zo? En dan gaat ze nog openbaar zo praten. En dan gaat ze nog praten met een man. Ja, dat kan wel niet. En dan gaat ze nog praten met een Jood. Ja, dat kan ook wel niet. Hè? Joden en Samaritanen, dat gaat niet samen. En dus alles samengepakt in Johannes om te zeggen, God gaat een beetje iets veranderen. Dus we gaan niet zo gewoon in onze tradities blijven. God gaat iets doen om zijn getuigen te gebruiken. Dus de Samaritaanse vrouw wordt getuige voor een opwekking. Eerste opwekking in Samaria is met de Samaritaanse vrouw. Gebaseerd op haar nieuwe relatie, vergeving van haar zonden, relatie met Jezus. En dan gaat ze getuige zijn van Jezus. Dat gaat een opwekking geven hier. En dus de conversatie, discussie met Jezus gaat ook over het water. En dus Jezus vraagt, kan hij niet doen, hè? Maar dat doet hij wel. Hij vraagt de vrouw, zo gewoon, naar water. En dat is de basis, begin van een conversatie. En dan zegt de vrouw, maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wil u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven, dus Johannes 4, hè? Johannes 4 vanaf 11. Hij heeft ons de put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt, dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierin te komen. Dus, conversatie over levend water. En dan, ze vertrouwt in Jezus en ze ontvangt eeuwig leven, vergeving en dan is ze getuige en wordt zelfs een bron voor de mensen die naar haar getuigenis luisteren. Ze geloven dan ook, er zijn vele mensen die geloven dan ook in Jezus door de vrouw. En dan gaan ze zelf naar Jezus en ontmoeten Jezus direct. Dus eerst door de vrouw en dan komen ze direct en hebben ze een vredesrelatie met Jezus en worden ook getuigen van Jezus. En dus die opwekking die we zien in Handelingen 8, bouwt op met Filippus, bouwt op in ontwekking. Opwekking. Je bouwt op in opwekking. Dus al gebeurt hier als voorbereiding met Jezus. En dan later hebben we mensen, natuurlijk, die hebben al over Jezus gehoord. En dus, we hebben in versterking later met Filippus van deze opwekking. Filippus ook een getuige van Jezus. En dan hebben we nog andere symbolen die worden gebruikt. Dus water als leven. Of brood als leven. Brood. Dat is ook een symbool, metafoor van leven. En dat wordt als voorbeeld gebruikt in Johannes in 6:33. Johannes 6:33. Zegt hier, vanaf 30 misschien. Toen vroegen ze, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij heeft u het ware brood uit de hemel gegeven. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus brood in parallele van water. En beide gebaseerd op het verhaal in de woestijn. Jahwe is water, omdat hij leven geeft door het water dat vanaf de rots komt. En Jahwe is brood, omdat Jahwe brengt de vogels en de zaad om brood te maken. En dus dat betekent leven. En nu zegt Jezus, en dat komt van waar? Van de hemel, van de Vader. En dan zegt Johannes, Jezus komt van de hemel, van de Vader. En de hele Geest komt van de hemel, van de Vader. En brengt leven. En dus dat vieren we in het avondmaal, brood en wijn. Bloed, lichaam van Jezus. Jezus is het brood. En in de geestelijke wereld zijn we één, als we het avondmaal gebaseerd op, vieren, gebaseerd op wat Jezus heeft gedaan. Het wordt deel van ons, omdat Jezus leeft in ons. En we verkondigen dat Jezus het leven is. En dat we zijn lichaam samen in eenheid zijn lichaam zijn en dat we dit leven hebben om dit leven te communiceren, zodat andere mensen die het nog niet hebben, ook dit leven kunnen ontvangen. En in 48, hoofdstuk 6, 48, gaat het weer verder. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en ze zijn toch gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. En dus precies deze woorden worden gebruikt in Johannes 1:32 voor de hele Geest. Die komt uit de hemel. Jezus komt uit de hemel, door de geboorte, door de hele Geest. En is Jahwe. En de Geest komt uit de hemel. En dus brengt leven. Dus brood en water als leven. En als we met Jezus zijn, hebben we dit leven. Om het leven als getuige van Jezus te communiceren, zodat de anderen ook het leven kunnen krijgen. Dus, hoe kunnen we relevant zijn? Als we in Jezus zijn en door de Geest het leven hebben, en dat betekent eeuwig leven, betekent met Jezus wandelen, in verandering door het leven met Jezus, zodat de andere mensen in hun omstandigheden kunnen weten dat ze ook kunnen leven hebben door het werk van God dat ze ook kunnen ervaren. En de Heilige Geest konzentriert in Hofstuk 14, dort 16 gekoppelt an die Idee von Friede, als Kontinuität von was Jesus tut, Parakletos, 14, 26, Johannes 14, 26. Later soll der Pleitbesorger, der Heilige Geist, die der Vater Juli namens May soll senden, Juli alles deutlich machen und alles in Erinnerung bringen, was ich gegen Juli gesagt habe. Und in Hofstück 15, auch 26, wann er der Pleitbesorger kommt, die ich von der Vater nach Juli soll senden, der Geist von der Wahrheit, die von der Vater kommt, soll die über mich getäugen. Auch Juli müssen mein Getäugen sein, weil Juli sein von Anfangsbeginn bei mir gewesen. Dus, Jesus ist Parakletos. Das bedeutet, jemand, die ruft und auf der Kant ruft. In het Oude Testament betekent dat Yahweh ruft sein Volk und sagt, komm, tot mij. Sodat het Volk mit Yahweh ist, und sodat het Volk getuigen von Yahweh ist, mit Yahweh lebt, und dann getuige ist von Yahweh. Und dat betekent hier, Jesus ist Parakletos mit seinen Disziplen. Er ruft seinen Disziplen, mit Jesus zu sein, Jesus zu leren kennen, te verandering door Jezus te krijgen. En dan tegen de andere mensen over Jezus te praten. Getuigen te zijn van Jezus. Zodat de andere mensen ook kunnen bijkomen. En als ze lijden, als ze het moeilijk hebben. Ja, dan is Jezus daar en zegt mooie woorden tegen zijn discipelen. En je zegt, en dat gaat nog altijd verder. Ik ga weg. Maar jullie moeten niet triestig zijn. Omdat ik kom straks terug. Ja. Absoluut, dat gaat een beetje duren, maar direct, door de hele geest. Dus ik ben altijd, en de hele geest roept aan de kant en zegt, oké, we zijn samen. En dus, als we het moeilijk hebben, is de hele geest daar en praat mooie woorden, zodat we kracht hebben, zodat we bemoedigd zijn, zodat we blij kunnen zijn, ook in moeilijke omstandigheden. En dan krijgen we leer door de hele geest en gebruikt het woord om ons te leren, zodat we kunnen weten, wat wil God, wat denkt God? En hoe kunnen we eenheid met God vieren, koinonia, met God hebben? En zodat we tegen andere mensen kunnen praten. Omdat er andere mensen ook kunnen leven hebben in Jezus Christus. En de kracht van de geest is altijd daar, parakletos. Is altijd daar, altijd in gemeenschap. In gemeenschap, en we aanvangen, emotionele verandering, vreugde, vrede en leer, instructies, woorden, zodat we weten wat moeten we zeggen tegen deze en deze mens. Dan zijn we afhankelijk van de Heilige Geest om te weten wat is nu het juiste woord. Dat kunnen we zo niet weten. Maar Jezus is bij ons door de Heilige Geest, zodat we de juiste woorden kunnen praten. Dat is parakletos. Altijd daar. En dat is gekoppeld aan de waarheid. Jezus is de waarheid en is het licht. En de mensen die het licht niet hebben graag, ze gaan niet komen. Maar de mensen die zien het licht in de waarheid en zeggen, ja, dat wil ik ook, ze gaan komen. En dus een andere symbolische gebruik van licht, heel belangrijk in Johannes, licht en waarheid. Gekoppeld aan Jezus en aan zijn discipelen. Gekoppeld aan het werk van de Heilige Geest na de hemelvaart, zodat Jezus zijn werk gaat verder doen. En in Johannes 5, vanaf 21, Johannes 5, 21, want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar leeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.
Dann soll jeder den Sohn bezeugen, so als man den Vater ehrt. Wie der Sohn nicht ehrt, ehrt auch der Vater nicht, die ihm gesonnen hat. Wahrhaftig, ich versichere euch, wie löstet, na, was ich sag, an him gelooft, die mich gesonnen hat, heeft ewig Leben. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen, en dat we hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven geeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Jezus praat hier over verrijzing. We hebben twee verschillende verrijzingen in de Bijbel. We hebben een geestelijke verrijzing en een lichamelijke verrijzing. Een lichamelijke verrijzing is in de toekomst, toen Jezus zichtbaar komt, is een lichamelijke verrijzing. Maar voor de lichamelijke verrijzing hebben we een geestelijke verrijzing. Dat is ook Openbaring 20. Praat over deze twee verrijzingen. En zegt, ja, maar gelukkig wie de eerste verrijzing heeft ervaren. Waarom? Ja, dat is de geestelijke ervaring. De geestelijke verrijzing. We verrijzen geestelijk als we ons vertrouwen in Jezus plaatsen en dus eeuwig leven krijgen. En dus dat is een nieuwe geboorte. In Johannes 3. Dat is de geestelijke verrijzing. We krijgen van dood naar leven. Door vertrouwen, vergeving in Jezus, vertrouwen in Jezus. En dan komt het werk van de Heilige Geest. En dan hebben we een geestelijke verrijzing. En als we een geestelijke verrijzing hebben, dan weten we, ja, we gaan lichamelijk sterven, maar later komt Jezus zichtbaar terug. En op dit moment gaan we ook lichamelijk verrijzen. Dat is een zekerheid. En we weten dat het zo is. Gebaseerd op het model van Jezus lichamelijke verrijzing, weten we, ah ja, zoals Jezus lichamelijk verrijzen is, gaan we ook in de toekomst lichamelijk verrijzen. En we weten hoe dat werkt, omdat we hebben al in geestelijke verrijzing ervaren. We weten hoe dat gaat, van dood naar leven. Ah ja, is een groot verschil. Voordat ik met Jezus wandelde, weet ik wat dood is, een geestelijk dood. Ah ja, en nu weet ik wel wat is geestelijk leven, dat weet ik wel. Omdat ik met Jezus nu wandelde, ik zie een verschil. Het is een verschil zoals dag en nacht, nog meer, zoals dood en leven. En dus, ja, dat gebeurt door vertrouwen in Jezus. En dan komt de kracht van de Heilige Geest en verandert. Zodat ik opnieuw een relatie met God kan hebben in Jezus Christus. En getuige kan zijn van Jezus Christus. En dat is heel relevant. Dat heeft te maken met mijn hele leven. En dat heeft te maken met het hele leven van de mensen die we ontmoeten. Die nu nog dood zijn misschien. Maar God heeft gepland hun ook het leven te geven. Als we getuigen zijn van Jezus. En als we elke dag met Jezus wandelen. Dus de hele symboliek die Johannes gebruikt heeft te maken met leven. En heeft te maken met een vredesrelatie met God. Dat is eeuwig leven met God. In een vredesrelatie zijn. En dat leidt tot een vredesrelatie met de mensen die ook in een vredesrelatie met Jezus zijn. En dat leidt tot getuigen zijn. Zodat mensen die deze vrede nog niet kennen. Omdat ze geen eeuwig leven hebben. Zodat ze het ook kunnen leren kennen. En dat is mogelijk voor het feit dat Jezus altijd met ons is door de Heilige Geest. Zijn we nog graag willen bidden? Hemelse Vader, we danken u voor jouw woord en voor het feit dat Jezus het leven is. En we zijn nu in het eeuwige leven. We hebben nu eeuwig leven. Omdat we met jou wandelen, elke dag. En door jouw geest hebben we altijd toegang tot het leven. Water, brood, licht, waarheid, instructie, gemeenschap. Al deze dingen ervaren we elke dag met jij. En dus, we zijn nu, door onze relatie met u, zijn we ook bronnen om leven te geven.
So als die Disziplin der Lehrlinge Brot haben gebrochen und verdient an die 5000 Menschen, so müssen wir auch tun. Brot, das wir in uns haben, Väter geben. Water, das wir in uns haben, Väter geben. Durch jouw Kraft, die juiste Worte, die u uns geeft voor de verschillende mensen die we elke dag ontmoeten. Maak ons hart sensibel, fijnvoelig voor wat nodig is, wat de juiste woorden zijn op de juiste moment. Zodat deze mensen kunnen in ons zien dat dood en leven niet hetzelfde is. Dat we leven hebben in onze relatie met u. En dat ze ook deze leven kunnen hebben. Door een relatie met u. We danken u dat u relevant bent in ons leven, elke dag. We danken u dat u relevant bent in het leven van de mensen die we elke dag ontmoeten. Zodat we ook kunnen relevant zijn door onze relatie met u en door het werk dat u door ons wil doen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. God zegen.